ieder geval gaan we lezen uit Matteüs 27, vers 33 tot 46. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken. Maar toen hij die geproefd had, wilde hij niet drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelde zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de fariseeën. En ze zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweet hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het 9e uur toe. En ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Tot zover Gods woord. Ja, Goede Vrijdag. Aan de ene kant een wat vreemde benaming voor een dag waarop je de kruisiging van de Heer Jezus Christus en het lijden van de Heer Jezus gedenkt. Goede Vrijdag. In het Duits heet Goede Vrijdag dan ook Karfreitag. Wat letterlijk betekent tragische of treurige vrijdag. Ook alle Romaanse talen heet het bijvoorbeeld in het Frans Vendredi Saint. In het Spaans Viernes Santo. In het Portugees Sexta-feira Santo. En in het Italiaans Venerdì Santo. Vertaald is het allemaal de Heilige Vrijdag. Alleen in het Nederlands wordt de dag voor Paas wordt goed genoemd, omdat het de kruisdood van Jezus, de verlossing van de zonde impliceert voor de gelovigen, iedereen die in Jezus gelooft. En dus is het een goede dag voor de gelovigen. Nederlanders denken natuurlijk eerst aan zichzelf. Het is goed voor ons. Vanuit de mens Jezus was dat natuurlijk heel wat anders. Voor hem was alles behalve een goede dag. Inderdaad een hele tragische en treurige vrijdag. De tragiek van die vrijdag is ook door het Oude Testament al honderden jaren eerder geprofeteerd en kwamen op die dag tot vervulling, heel wat. We hebben ook net gelezen van een van die vervullingen. Een van die profetieën vinden we in Psalm 22. Psalm 22 begint met woorden die Jezus aan het kruis ook uit, welke we ook net hebben gelezen in Matteüs. En die woorden refereren dus direct aan die Psalm 22. Hij citeert Psalm 22. En het zijn de woorden: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Psalm 22 is een zogenaamde mizmor, oftewel een psalm gemaakt op muziek, een bepaalde melodie. Een psalm en een melodie die alle Joden kenden, daar werden ze mee opgegroeid. En het zou heel goed kunnen zijn dat Jezus die psalm begon te zingen aan het kruis. Net zoals bij het laatste avondmaal zong hij de psalmen. Zelfs in die moeilijke tijd zong hij. Dus het is heel waarschijnlijk dat hij, terwijl hij aan het kruis hing, verging van de pijn, aan het zingen was met de woorden Eli, Eli, lama sabachthani. En een Jood zegt ongeveer Eli, Eli, alam sabachthani. En dat riep hij luid. En iedereen die daar omheen stond, de Joden, hoorde dat en kende die tekst. Dat is Psalm 22. Die kennen ze uit hun hoofd. En ze wisten dus ook wat er op zou volgen in die psalm. Woorden welke onder andere waren in psalm 22 vers 12. Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld. En met sterke stieren werden in die tijd de hooggeplaatste personen met autoriteit bedoeld. Welke hier goed kan slaan op de fariseeën, de schriftgeleerden en de overpriesters, de geestelijke leiders van het volk. Die hier als stieren tegenover Jezus staan. Gezien ook het volgende vers, wat zegt in vers 13. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw. Zij waren het, die overpriesters en oudsten, die het volk hadden opgehitst om Jezus te doden. Als Pilatus met Jezus naar buiten komt en zegt, zie de mens. Dan staat er gelijk achteraan in Johannes 19 vers 6. Toen dan de overpriesters en hun dienaars hem zagen, schreeuwden zij en zeiden, kruizigen, kruizigen. Nou heb je in het Grieks vier woorden voor schreeuwen. Eén is schreeuwen om hulp uit nood. Ander is schreeuwen om een bepaald doel te bereiken. Het derde is een ongearticuleerd woest gebrul. En de vierde is een woord wat grof schreeuwend vanuit minachting inhoudt. Nou, drie keer raaien welk woord hier wordt gebruikt voor deze overpriesters. De laatste, kraugatso, met een verscheurende muil, zeiden ze kruisigen, kruisigen, aan minachting voor de schepper van hemel en aarde. Vers 14, als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn benen, mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Afgezien van de vreselijke pijnen die door je lichaam heen gaan, door het doorboren van je pols en je voeten met die spijkers, was uiteindelijk het een van de meest pijnlijke momenten, ook het moment dat het kruis omhoog wordt getild en het in het gat valt waar het voor is gemaakt. Je hangt alleen aan je polsen en op dat moment val je in het gat en alles hangt aan je polsen. En dat betekent ook dat eigenlijk heel je bovenarm en schoudergewrichten ontwrichten. En dat is wat hier wordt beschreven. Ontwricht zijn al mijn beenderen. En die verscheurende pijn deden al zijn krachten wegsmelten. Zo zegt ook het volgende vers, vers 15. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij in het stof van de dood. Door de vele verhoren van die nacht, zonder slaap, de martelingen die hij heeft ondergaan, met al het bloedverlies en de weg die hij moest opgaan naar Golgotha, die hadden al zijn krachten verbruikt. Zijn tong kleefde aan zijn gehemelte van de dorst. Daarom zei Jezus ook aan het kruis, ik heb dorst. Zijn tong kleefde aan zijn gehemelte. Vers 16, want honden hebben mij omsingeld en hoorde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Honden zijn heidenen voor de Jood. Die noemen ze honden. Jezus was ook door die heidense soldaten omringd. Zij waren het die zijn handen en voeten hadden doorboord. Al mijn benen, zegt hij, zou ik kunnen tellen. En zij zien het. Zij zien het aan en ze kijken naar mij. Daar hing hij naakt aan het kruis. Alle benen kon je tellen. En de mensen kijken ernaar en die zien het. En die zien het maar gewoon allemaal aan. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Dat is inderdaad ook wat we net gelezen hebben. Dat is wat de soldaten deden. Zij wierpen het lot om zijn kleding. Ook dit is vervuld in dit geval in de psalm. Alles wat de Joden dus zongen, het zijn hardop, het zijn gedachten, die psalm 22, waarvan ze de woorden kenden, vond daadwerkelijk voor hun ogen plaats. Alles wat ze in die psalm lazen, zagen ze voor zich. Wat ze zongen is wat ze zagen gebeuren. What you sing is what you get, zou je kunnen zeggen. Bijna letterlijk komt die psalm voor hun ogen tot leven. En het alles omdat Jezus met die woorden begon uit psalm 22. Eli, Eli, lama asafghani. De psalm die alles te maken had met de Messias die zou komen. En het drong niet tot hun door. Hun hart was zo verhard door het kruisig, kruisig, dat ze het niet herkenden wat de waarheid was, wat ze net in die psalm konden lezen en kennen. En dat overkwam echt niet alleen die mensen toen. Ook nu zijn er nog steeds mensen vandaag de dag wiens hart zo verhard is door teleurstelling of wat dan ook, die niet meer openstaan voor de waarheid, terwijl het voor hun ogen zichtbaar is. Maar nu wil ik toch dat gedeelte naar voren brengen die ik vele malen anders heb geïnterpreteerd dan het zou, denk ik, zou moeten zijn. Ook anders heb verkondigd en heel veel wordt verkondigd nog steeds. Ook vanmorgen zat ik naar Presence te kijken, naar hun Goede Vrijdagdienst. En daar verkondigde ook wat ik denk dat het niet zou moeten zijn. Het geeft een andere kijk op wat er hier gebeurt. Het gaat hier om die zin waarmee de psalm begint en welke Jezus uitspreekt aan het kruis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Is het echt zo dat God de Vader Jezus verlaat? God die een aantal keer heeft laten horen dat Jezus zijn geliefde zoon is. Dit is mijn geliefde zoon. Jezus die zelf niks kon doen zonder het de Vader te hebben gezien of te hebben gehoord. Jezus die zo door Gods geest met de Vader verweven was. Ze waren zo één, er was geen speld tussen te krijgen. Door niemand, door niks. Jezus die zelfs in zijn hoogpriestelijk gebed nog de woorden uitspreekt in Johannes 17. Ik bid voor hen die door hun woord in mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Hij spreekt zo die eenheid uit tussen hem en de Vader. Het is zo één. Ze zijn altijd met elkaar verbonden, ze hebben elkaar nooit verlaten. En zijn verlangen was eigenlijk in het gebed dat wij die eenheid zouden mogen leren kennen met de Vader zoals Jezus dat had. Zij zijn zo één met elkaar. En Jezus zou zo graag dat wij, in ieder van ons, individueel, zouden mogen leren kennen wat die eenheid is met God de Vader. Mogen ervaren wat dat is om die Vader te mogen kennen, om te weten dat Hij ons nooit verlaat. Want dat is toch wat het woord ons heel veel toezegt en belooft. Ik heb het opgeschreven een heel aantal keren kom je tegen. Ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Zegt God meerdere malen. Ik zal je geenszins begeven. Ik zal je nooit verlaten. Ik zal je niet verlaten. Hoe zou dan zo'n liefdevolle vader met zo'n geliefde zoon, zijn geliefde zoon, kunnen verlaten op het moment dat hij het moeilijkst heeft aan het kruis? Hoe zouden wij, als dat zo is, erop kunnen vertrouwen dat God de Vader ons niet verlaat, als hij zelfs zijn eigen zoon verlaat, zijn geliefde zoon verlaat? Ja, zeggen we dan, en dat hebben we ook gepredikt, maar Jezus was daar beladen met al onze zonden, van heel de wereld beladen op het kruis. Al onze zonden werden op Jezus gelegd en daarom kon God dat niet aanzien, want God en zonde gaan niet samen. Dus God kon niet anders als zich afkeren van zijn geliefde zoon, want die was zo beladen met zonde. Hij moest hem wel verlaten en daarom werd het ook donker. Maar ten eerste kan God heel goed zonde aanzien. Wat deed God toen Adam en Eva in zonde waren gevallen? Keerde hij zich van hun af? Van, oh, wat ze nu hebben gedaan. Ik kan hier echt niet mee omgaan. Ik verlaat jullie. Nee, hij ging naar ze toe. Want zo'n God hebben we, die naar ons toe komt. Hij bekleedde ze zelfs met dierenhuiden. Hij kwam ze tegemoet in hun schaamte. Hij zei, ik wil jou helpen, ik wil jou bedekken, ik kom naar je toe. Ja, hij was boos omdat hij wist wat zonde deed aan de mens die hij geschapen had. Wat de consequenties zouden zijn, dat maakt hem boos. Maar met zonde omgaan. Hij kon heel goed de zonde zelf aanzien in de mens, maar vond het vreselijk wat het met de mens deed die hij geschapen had. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En Jezus werd zelfs een vriend van zondaars genoemd. Hij zocht ze op, hij at met ze, hij genas ze. Want hij was niet gekomen, zegt hij, om rechtvaardigen te helpen, te redden, maar om zondaars te redden. Hij kon heel goed met zondaars omgaan, het liefst zelfs. Maar als God zich van zonde zou afkeren bij zijn meest geliefde zoon, keert hij zich dan ook van ons af, als wij zondigen? Terwijl bij ons elke dag genoeg heeft aan zijn eigen zonde, zegt het woord. Als we ons verlaten voelen op bepaalde momenten, wat we allemaal wel eens hebben. Hoe kunnen we dan zeker weten dat de woorden waar zijn die hij zegt van, ik zal je nooit verlaten, ik zal je nooit begeven. Zal dat dan echt waarheid zijn in ons leven? Zelfs als het niet zo was bij zijn eigen zoon, die hij dan verlaten zou hebben. Het maakt ons geloof zo twijfelachtig, zo van, is het waar wat hij zegt? Kan ik het geloven? Terwijl hij zijn eigen zoon in de steek laat, laat hij mij dan niet in de steek? Als het zou kloppen dat hij zijn zoon verlaat, wat zou dan de tekst in 2 Korinthe 5 vers 19 vreemd zijn? Een tekst die zegt, God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Tekst die je goed moet lezen. God was het die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Verzoening vond plaats aan het kruis. En God was in Christus. Dus God was niet op afstand, hij had hem niet verlaten. Hij was in Christus met hem aan het kruis toen hij de wereld verzoende met zichzelf. U Vader in mij en ik in u. Wij zijn één. Ze waren altijd één in en met elkaar. Maar kan het dan zo zijn dat, net zoals wij ons verlaten kunnen voelen van God de Vader, als we het moeilijk hebben, als we strijd hebben, dat we denken van, waar is God? Heeft hij mij nu verlaten? Kan het zijn dat ook Jezus zich op dat moment als mens verlaten voelde? Is het niet vaak in het geval in de psalmen van David, dat David begint in zijn psalm met zijn gevoel te uiten naar God? U hebt mij verlaten. En gedurende de psalm zich omkeert en zich weer helemaal naar God terugkeert en zegt, maar u verlaat mij niet. Dat is bijna standaard bij de psalmen van David. Hij uit zijn gevoelens om vervolgens terug te komen bij die grote God. En zou dat hier in psalm 22 ook het geval kunnen zijn? Want als we verder lezen, en dat zou je altijd moeten doen, je kan nooit een tekst uit zijn context halen. Als we verder zouden lezen in psalm 22, dan komen we verderop de woorden tegen welke in dezelfde psalm het antwoord geven op de vraag of God Jezus heeft verlaten of niet. Maar kennelijk leggen wij die link niet. En blijven wij verkondigen dat God hem verlaten heeft. Iedereen heeft God verlaten, Jezus verlaten, zelfs zijn vader, zeggen wij. Psalm 22 vers 19 begint met, en dan zie je eigenlijk de ommekeer komen. Maar u, Heere, blijft niet ver weg. Mijn sterkte komt mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van die hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. En dan komt het antwoord. In vers 24, heeft God Jezus verlaten? Vers 24, want hij, met een hoofdletter, heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij hem riep. Als mens had Jezus, net als wij, in de strijd die hij kende, door moeite heen te gaan, dat hij zich verlaten voelt. En daarom begint de psalm met, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hij komt er later in de psalm op terug, waar de belofte blijft staan van God, ik verberg mijn gezicht, niet voor jou. God de Vader had in het moeilijkste moment van het leven van zijn zoon hem niet verlaten. Jezus voelde dat aanvankelijk zo, maar de werkelijkheid was anders. God, de Vader, had zijn zoon niet veracht, niet verafschuwd, zich niet voor hem verborgen. Hij ging door een dal van diepe duisternis, maar God was met hem. En ook bij ons is dat de belofte die blijft staan. Ik zal je niet verlaten. Net zo min als dat ik mijn zoon verlaten heb, zal ik ook jou niet verlaten. Dat is de eenheid waar Jezus voor bad in Johannes 17. Dat ook wij ons zo één weten met de Vader. Dat wij weten, u verlaat mij nooit. Ik ben zo één met u. Op de top van mijn berg verlaat u mij niet. In het diepste dal van mijn nood verlaat u mij niet. Zoals u uw zoon ook niet verlaten hebt. En in het dal van Jezus' strijd zegt Jezus ook nog eens een keer aan het kruis: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus doet voorbeden bij de Vader voor de mensen die hem kruisigen. Ook zoiets bijzonders. Vader, vergeef ze. Waarom vraagt Jezus dat aan de Vader? Waarom moet hij aan de Vader vragen om die mensen te vergeven die Jezus op dat moment kruisigen? Om op dat moment leefden de mensen nog in het oude verbond. In het oude verbond van wet en vloek. Het offer was nog niet volbracht. Vergeving was niet automatisch vanzelfsprekend. Daar moest wat voor gebeuren. En als de mensen om Jezus heen op dat moment het verbond van God zoveel schade aandoen door de Messias zelf te kruisigen en daarmee het verbond te verbreken, kon God niet anders vanuit dat verbond om een daad te stellen. Hij kon dit niet over zich heen laten gaan. Hij was dit aan zichzelf en aan het verbond verplicht. En hoewel God deze mensen allemaal lief had, hij had ze allemaal lief, want God is liefde. En vanuit zijn liefde brengt hij zijn zoon ten offer. Want al zo lief had God de wereld gehad, iedereen, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Vanuit de liefde kon hij, ondanks die liefde voor al die mensen die daar waren, kon hij niet anders dan deze overtreding door de Messias te kruisigen, kon hij niet anders doen dan dat niet onbestraft te laten. Daar moest wat op volgen. Dat was hij verplicht aan zijn eigen verbond. Het oude verbond. Maar Jezus doet dan voorbeden bij de Vader. Vader, vergeef hen. Vergeef het hen. Vanuit het verbond zou u nu moeten optreden, maar Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En al hier, voordat het offer volledig volbracht is, wordt er eigenschappen getoond van het nieuwe verbond in Christus. Namelijk, iedereen ontvangt vergeving die tot Jezus komt. En God de Vader hoort dat gebed en verhoort het gebed. En hij vergeeft de mensen die dit zijn zoon aandoen. En misschien dat het daarom wel donker werd. Niet omdat de Vader de zonden niet kon aanzien die op Jezus waren gelegd, maar omdat hij niet meer kon aanzien hoe zijn geliefde zoon zo onterecht moest lijden. Of misschien omdat de mensen het niet zouden zien hoe erg hij zou lijden. Want als je iemand ziet lijden, is dat gewoon moeilijk om te zien. Net zoals dat ik het soms moeilijk heb als ik Maureen zie lijden en zie strijden in haar moeite. Hoeveel te meer als God zijn geliefde zoon ziet lijden in de strijd van de dood. Maar sinds dat Jezus zijn laatste woorden had uitgesproken, het is volbracht. En daarmee het offer voor eeuwig had volbracht, hoeven wij niet meer om vergeving te vragen. Wij zijn vergeven in Christus. We hebben wat dat betreft geen voorbeden van Jezus meer nodig. Het is ons geschonken in de Zoon als wij geloven in Hem. En mogen wij, wat we ook net gezongen hebben, vrijmoedig toetreden tot de troon van de Gods genade. Met wel nog steeds de zekerheid dat zowel Gods Geest als Jezus aan de rechterhand van de troon van God nog altijd voorbeden doet voor ons. Het woord pleiten is ook het woord voorbeden. Jezus doet nog steeds voorbeden voor ons bij de Vader, omdat wij, zoals ook de Geest zegt, wij vaak niet weten wat we bidden moeten. En dan komt de Geest ons te hulp, komt Jezus ons te hulp, om voorbeden te doen bij de Vader, zodat wij van betekenis mogen zijn voor Gods Koninkrijk. Dat was een van de redenen waarom Jezus moest sterven aan het kruis, om ons voor altijd vergeving te schenken en ons in staat te stellen om net zo'n eenheid met de Vader te mogen leren kennen zoals Hij dat had. Eén, u in mij en ik in u. En daarvoor liet Hij zich bespugen. Daarvoor liet Hij zich slaan. Daarvoor liet hij zich belachelijk maken. Daarvoor liet hij zich martelen. Daarvoor liet hij de spijkers door zijn polsen en zijn voeten slaan. En daarvoor stierf hij aan het kruis. Uiteindelijk niet met een enorme teleurstelling dat de Vader hem verlaten zou hebben, maar met wat de schrijver van de Hebreeënbrief ons vertelt, Hebreeën 12, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Let toch op hem die zo een tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw ziel. De reden waarom wij niet verzwakt hoeven te zijn of niet bezwijken in onze ziel, is omdat wij ervan overtuigd mogen zijn dat wat er ook gebeurt, wat we ook doen of laten, hoe groot onze zonde ook is, dat God de Vader ons niet verlaat, maar juist aan onze zijde staat en ons genade betoont. En dat zijn zoon voor ons bij zijn vader voorbeden blijft doen, dat ook wij daardoor mogen zeggen, hij is mijn God, mijn God, mijn God, u verlaat mij nooit. En hij blijft bidden tot ook wij die onverbreekbare eenheid met hem mogen ervaren zoals hij dat altijd had met zijn vader. Dat is waar Jezus voor bidt. Dat is waar hij voor voorbeden doet. En met de woorden wil ik dit gedeelte afsluiten van het hogepriesterlijk gebed, waar hij zegt in Johannes 17, vers 22, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Amen.